Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Recovery Club. Nou, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, Bobby, hoe is het met jou? Heb jij een lekkere week gehad?
Ja, ik had het er toevallig vandaag over met een luisteraar. Dat ik ergens in de tweede aflevering of zo zei van... volgens mij ga ik weer hetzelfde zeggen als vorige week. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Namelijk, mijn week was heel erg druk. Maar verder was het wel... best wel een oké week. We hadden afgelopen woensdag hadden we het afscheid van mijn neef, die is overleden. Zoals jullie misschien weten, als jullie de vorige aflevering hebben geluisterd. Dus dat was heftig, maar het was een heel mooi afscheid. Het was een soort van levensviering. Dat was eigenlijk wel mooi. En verder, het is natuurlijk het einde van het jaar met school. Dus heel veel deadlines en tentamens, maar het komt goed.
Ja, is het niet te veel?
Nee, het is... 2 weken waarin we eigenlijk echt even heel veel hebben. En dat is dan natuurlijk jammer. Maar omdat ik de weken daarvoor eigenlijk ook zoveel tijd had voor ontspanning alsnog wel, is het best wel prima te doen, zeg maar. Dus dat is wel fijn.
Ja, nou wat goed. Dat is fijn. En hoe is het weer in Nederland? Wel redelijk te doen of regenachtig?
Ja, best wel. Nee, het is eigenlijk best wel goed. Al was er vorige week wel... vorige week... Woensdag in ieder geval heeft het echt de hele dag geregend. Want wij stonden dus op een recreatieterrein. We hebben de hele tijd in een tent gezeten. Want het was zo regenachtig. En dat is wel een paar dagen aangehouden. Maar sinds dit weekend is het echt wel weer lekker zonnig. Ik kijk nu ook naar buiten en het is gewoon echt mooi.
Wat lekker. Ja, ik zag ook op nu.nl voorbij komen. Want ik volg dat natuurlijk nog steeds. Want het wordt 30 graden bij jullie volgens mij dit weekend.
Oh, wat fijn. Ja. Heerlijk.
Ja, lekker hè? Ja, het is hier ook echt... Ik kijk naar buiten en het zonnetje schijnt. Het was een beetje bewolkt vanochtend. Maar het is, je wordt gewoon elke... Het is nooit van, goh, wat zou het weer vandaag doen? Het is gewoon standaard mooi weer.
Ja, dus precies. Fijn is dat.
Ja, voor degenen die confused zijn van waar zit ze? Ja, ik zit nou in Zuid-Frankrijk, maar dat weten jullie denk ik allemaal inmiddels al wel. Bobby en ik hadden het er net over, terwijl we dit opnemen, mijn ogen gaan weer heel slecht. Het is echt bizar. Ik ga van heel goed naar heel slecht, naar heel goed, naar heel slecht. Er is geen pijl op te trekken. Dan moet ik wel zeggen dat ik gelopen week heel veel op mijn telefoon heb gezeten en komen we weer. Dat gaat een beetje ook over het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Kijk, ik ben 31, ik word bijna 32. Ik heb altijd gezegd, joh, ik ben happily single, niks aan het handje. Ik ben helemaal happy de peppy. Maar als je deep down aan me vraagt van wat zou je echt willen, zou ik natuurlijk het heel leuk vinden om toch wel iemand te ontmoeten waar je iets duurzaams mee opbouwt. Ik weet niet eens of ik kinderen wil en dat soort dingen. Maar gewoon wel echt een maatje. Dat zou ik wel heel leuk vinden. En ik had het er met mijn moeder gisteren over. Ik zei, mam, heb jij enig idee hoeveel energie ik steek in gewoon appen op al die fucking dating apps. En gewoon met allemaal random dudes zitten appen. Omdat je weet, er hoeft er maar eentje tussen te zitten. Dat is gewoon wel zo. Ik heb mijn ex ook op een dating app ontmoet. Dus ja. En hoeveel mensen kennen wij wel niet die de liefde van hun leven op Tinder hebben ontmoet? Jij hebt toch ook volgens mij jouw ex-vriendin op Tinder ontmoet?
Ja, zeker.
Nou, daar ga je. Dus weet je, het is gewoon alleen wel heel veel... Ja, sommige vriendinnen van mij die hebben echt gelukt. Die hebben dan maar 1 date gehad op Tinder en dan bam. Dan dat is gelijk helemaal verliefd. Maar dat gebeurt bij mij echt niet. Maar in ieder geval, daar heb ik dus heel veel tijd aan gespendeerd. En dus ook een beetje op mijn ogen mee verpest, denk ik. Want ik heb ook gewoon natuurlijk uiteraard moeten werken. Dus een beetje balen. Dus we zitten weer... Er zit een hele mooie selectie aan medicatie nu momenteel naast me. Van wat zal ik vandaag eens nemen? Dus dat terzijde. Maar oh my god, ik heb een update over de buurman. Nou. Ik denk dat iedereen hier op zit te wachten. Of niet?
Ik wel.
Ja, als je er niet op zit te wachten, spoel dan even door. Maar ik ben even kijken, wanneer was het? Afgelopen zaterdag. Ik had een verjaardag van vriendinnen van mij. 2 vriendinnen waren jarig tegelijkertijd. En we hebben heel low-key gewoon op het strand taart gegeten, hapjes gegeten, wijn gedronken. Was heel chill met ondergaande zon. Was echt super mooi. En het is heel dichtbij een bepaalde tent waar ik vaak uitga. Dat heet de Hopstore. Daar heb ik het volgens mij al eerder over gehad. En de buurman, die loopt altijd een beetje te klagen over de hopstore. Want hij heeft een andere plek waar hij altijd naartoe gaat. Dus ik had hem daar ook nooit verwacht. Want die meiden zeiden, oh, ik heb zo'n zin om te dansen. En ik had best wel last van mijn benen. Maar ik dacht, nou, ik red het denk ik wel een half uurtje of zo. Dus ik kom daar naar, ik ga daar naar binnen. Rara, wie ik daar tegenkom. De buurman. Nou, dus hij, we kijken elkaar aan. En ik denk, ja, wat gaan we doen? Dus ik zeg, hi. Ik zeg, nou, we mogen hem inmiddels wel bij naam noemen. Hij heet Bart. Ik zeg, hi Bart. Hij zegt, hi Danny, how are you? Ik zeg, ja, I'm good. Lala. Hij was daar met een vriend. Maar, weet je nog dat hele verhaal van het niet drinken? Bladibladibla. Mm-hmm. Nou, ja, Rara, wat hij aan het doen was. Biertjes aan het bestellen voor zichzelf. De hele tijd met dat biertje in zijn hand. Ik dacht, oh, oké. Okay, it all doesn't add up. Het klopt allemaal niet meer. Weet je wel, voor hetzelfde geld is hij wel helemaal geen chief officer op een jacht. En is hij gewoon jobless, weet ik veel. I don't know. Maar goed. Dus wat er toen gebeurde. Ja, we gaan gewoon even heel eerlijk zijn hier. Ik vond het best wel kut. En toen, ik kon hem zeg maar... Ja, er is een soort raam. Het is moeilijk uit te leggen. Ik was dus binnen met mijn vriendinnen. We waren een beetje aan het dansen. Maar er is een raam waar je dus door naar buiten kan kijken. En toevallig stond hij daar met een chick te tongen. Dus... Ja, dus dat zag ik. En ik zei het dus tegen mijn vriendinnen. En die zeiden heel lief van, are you okay? Want ja, het, weet je, het maakt me niet uit dat hij het doet. Maar het is niet leuk om het te zien.
Nee.
Dus ik deed me echt wel wat. En letterlijk 5 minuten later komt er een gozer op me af. Echt een superleuke gast. Een Britse gast. Ook alweer een yachty. Want dat zijn dus alle jongens die en meiden die op jachten werken. Dat noemen ze dus yachties. Nou, ik zeg, nou, hè, Rara, waar werk jij op een jacht? Nou, en uiteraard. Hij zegt, wat doe jij hier? Ik zeg, nou, ik ben coach en ik werk hier. Hij zegt, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, nee, dat begrijp ik. En in één keer begon hij me te zoenen. Ik dacht, nou, weet je wat? Fuck you, Bart. Ik doe het gewoon. Dus nee, het was eigenlijk heel... Ja, ik had het gewoon een soort van nodig... En toen nam hij me mee naar buiten om even een praatje te maken, want we konden elkaar niet echt verstaan. Het was echt een hele lief gast. We hebben ook nog wel contact gehouden daarna, maar hij was alweer 2 dagen later in Barcelona op dat jacht. Nou, we gingen dus naar buiten om weer even een praatje te maken. En toen begonnen we dus weer te zoenen. En oh, dit was zo'n heerlijk gevoel daarna, want wat er toen gebeurde, ik liep naar binnen en ik dacht dat Bart inmiddels al vertrokken was. Hij heeft alles gezien. Van mij en Louis, want zo heette die gozerd. Ik voelde me weer even gewoon 16, weet je wel. Dat je dacht van, oh, heerlijk dit.
Ja.
Maar goed, dus dat was de update van de buurman. Ondertussen kwam ik ook nog zijn broer tegen die voor mijn huis... Heb ik dit vorige week ook al genoemd? Volgens mij niet.
Nee, volgens mij niet.
Nee, hè? Nou, dit was dus echt heel awkward, want... Zijn broer, die loopt dus heel vaak langs mijn huis... Omdat hij, nou, de sportschool, zeg maar... On the way, als je naar, voor mijn huis loopt. En ik kom zijn broer best wel vaak tegen, want hij is nog een grotere sportfanaat dan de neighbor of de buurman of de, nou, hij heet dus Bart. En ik kwam hem tegen en ik kijk naar hem en ik glimlach naar hem, want we volgen elkaar op Instagram. Ik bedoel, we kennen elkaar allemaal, doe even normaal. En hij duikt nog net niet de bosjes in. Hij weet niet...
Huh?
Moet, ja, het was echt, Bobby, het was zo walgelijk. Hij keek omlaag, hij keek omhoog, hij keek alle kanten op, op mijn richting. En we moesten echt heel dicht langs elkaar heen ook, omdat er was een markt gaande. Dus dan is het zeg maar heel smal, dat pad. En ik dacht echt, gozer, je bent in de 30. Ongeacht leeftijd, maakt helemaal niet uit. Maar wees volwassen en zeg elkaar gewoon gedag, weet je wel. Maar goed, anyhow, dat was dus een beetje de update van het afgelopen weekend. Awkward, awkward. Ik heb nog een paar dates gehad. Nou, als ik daar nog over ga vertellen, zitten we hier morgen nog. Maar niks to be continued, want het waren geen interessante dates of zo. Het was wel gewoon heel gezellig. Ja, maar goed, dat was de buurman update. Ja, ja die moest er ook even ingegooid worden. Hè?
Zeker.
Ja, ja.
Ik zat er echt op te wachten.
Ja? Nou ja, ik denk dat er veel meer updates gaan zijn, behalve dat, want je vroeg de vorige keer, heb je hem op andere dates gezien? Nou, ik heb hem nu dus 2 keer met meisjes gezien en heel intiem. Nou, dit keer echt letterlijk zien tongen, maar hij was wel echt dronken, want dat zag ik. En ik herken hem zo niet, want met mij was hij natuurlijk helemaal nuchter. Maar goed, het was gewoon niet heel leuk om te zien. Maar ik wend er vast aan, joh. Dit waarschijnlijk elk weekend zie ik hem weer met een andere chick. En denk, oh ja, daar ga je weer. Welk nummertje is dit? Anyhow. Oké, nou, we gaan over naar de orde van de dag. En dat is het onderwerp. En dat gaat over eenzaamheid, isolatie tijdens en na herstel. En over het zijn van een laatbloeier. En daarbij steek ik mijn hand op, want dat ben ik zelf ook geweest. En vandaar dus ook mijn hele, al mijn dates. Ik denk dat ik op nummer 120 zit inmiddels, maar daarover later meer. Ik heb zelf me heel erg eenzaam gevoeld. Zowel in mijn of tijdens mijn herstel, maar met name toen ik eenmaal hersteld was. Toen keek ik echt om me heen en toen dacht ik, holy fuck, ik heb letterlijk niemand meer. Ik heb geen vrienden meer en ik weet dat niet iedereen dit ervaart, maar ik weet wel dat heel veel mensen dit wel ervaren. Ik had letterlijk iedereen van me afgeduwd. Ik had letterlijk alleen maar mijn moeder om een koffietje of een wijntje mee te drinken. En voor de rest, ja, echt gewoon echt oprecht niemand. Dus ik vroeg me af, wat is jouw ervaring daarmee, Bobby?
Ja, ik had op zich wel veel vrienden, maar ik heb me ook wel eenzaam gevoeld tijdens mijn herstel. En ook wel daarvoor en daarna. Omdat ik het toch wel heel moeilijk vond om er dingen over te delen. Waardoor ik eigenlijk standaard het idee had dat toch niemand me begreep of me echt kende. En dat is op een gegeven moment wel veranderd. Op een gegeven moment ging ik wel echt wel meer vertellen aan vrienden. En kon ik het er beter met ze over hebben. Maar ik heb me heel lang toch wel heel eenzaam gevoeld. Ondanks dat ik vrienden had.
Ja, ja. Ja, en had jij vrienden die... ik neem aan dat je geen vrienden had met eetstoornissen?
Ook wel.
Ook wel, oh ja. Ja, want hoe is dat dan gegaan? Want ik heb bijvoorbeeld één vriendin gehad. En ik ben haar heel dankbaar geweest voor dat. Ik zal het er nooit kwalijk nemen. Zij is in Amsterdam nog steeds ongeveer mijn buurvrouw. Ze woont vlakbij. Ik heb iets met buurvrouw en buurmannen, clearly. En zij... We hebben elkaar in een kliniek ontmoet. En we klikten gelijk heel erg goed. En nou, hele goede vriendinnen geworden. Maar zij is op een gegeven moment helemaal hersteld. En ik was nog steeds... Ik zat vol in mijn eetstoornis. En we spraken dan af en op een gegeven moment zei ze tegen me, Daan, ik geef zoveel om je, dus ik kan het gewoon niet meer aan om te zien dat jij zo vast zit en er eigenlijk niks aan doet. En het klinkt misschien heel hard, maar uit zelfbescherming moet ik gewoon even het contact verbreken. En wie weet komen we later in een later stadium weer bij elkaar. Maar voor nu heb ik gewoon echt die afstand nodig. En zij was echt mijn enige laatste vriendin. En ja, ik kom er nu, als ik dan in Amsterdam ben, kom ik er heel vaak tegen. Ze heeft nu inmiddels een dochtertje. En ze zegt dan ook vaak van, oh, laten we even een koffietje drinken. En we hebben het nooit meer gedaan daarna, want het kwam er gewoon niet van. Het was niet omdat het was niet vanuit onwil of wat dan ook. Maar ik heb er wel een keer, toen ik er tegenkwam, gezegd van, ik ben je wel dankbaar geweest. Want het heeft wel al mijn ogen geopend. Dat ik dacht van, oh ja. Ja, mensen kunnen het op een gegeven moment gewoon niet meer aan. Mm-hmm. En it's not always for better or for worse. Wel in een... Kijk, als je getrouwd bent, ja, dan en je trouwt met bijvoorbeeld iemand waarvan je weet, oké, die persoon heeft mentale issues. Dan weet je, oké, ja, I'm signing up for this. Weet je, dit is gewoon een ding. Dit kan terugkomen of het is er of wat dan ook. Maar in vriendschap is dat natuurlijk heel anders. Dus ik heb dat echt wel, nou ja, met haar, dat was wel een soort van klap in mijn gezicht. Maar ook wel een hele erge, echt wel een moment van zelfreflectie. Dat ik dacht, what the fuck am I doing? En wie hou ik nog over? Ja. Ja.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel. Het kan echt belastend zijn voor je vrienden. Op het moment dat jij met een eetstoornis struggelt. En vrienden, in mijn ervaring, die zullen er altijd voor je proberen te zijn. Maar je kan inderdaad niet van ze vragen dat ze alles opofferen om jou bij te kunnen staan. En soms is het inderdaad dat vrienden afstand moeten nemen, gewoon uit zelfbescherming. En laat dat inderdaad, soms kan het ook heel verleidelijk zijn om dan nog dieper je eetstoornis in te duiken, omdat je denkt van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Of omdat het jezelf haat bevestigt. Maar laat het ook juist een eye-opener zijn van, dit is niet wat je wil. Je wil die mensen om je heen.
Eens. Ja, en met name, en dat is ook wel een beetje het gevaar, en ook wel weer, ik vind het altijd een heel moeilijk iets, want ik heb namelijk veel cursussen gedaan. Nederlandse cursussen en ook Engelse cursussen. En met name de Nederlandse cursussen. Kijk, wij leven natuurlijk in een heel klein landje. Dus wat er dan gebeurt, is dat mensen elkaar gaan volgen op Instagram of gaan DM'en. Of in de Facebookgroepen hadden we dan, waarbij mensen heel erg contact met elkaar zochten. Uiteraard logisch, want ja, nogmaals, je voelt je vaak heel erg eenzaam in je eigen strijd. En ook als je niet begrepen wordt door de GGZ, nou, dan is het een heel simpel ding van, oké, joh, weet je wat, laten we gaan afspreken. En er zijn ook hele mooie vriendschappen uit ontstaan. Alleen, niemand gaat op dezelfde manier herstellen. Dat bestaat gewoon niet. Iedereen heeft zijn eigen tempo. Iedereen heeft verschillende triggers. Dus ja, ik zeg altijd 2 eetstoornissen op 1 kussen. Dat werkt niet bepaald goed. Dus ja, het kan enorm motiverend zijn en heel goed helpen. Maar ja, het is heel moeilijk. Je moet goed je grenzen daarin aangeven. En ja, ik heb dus nooit eigenlijk daarna nooit meer vriendschappen ook kunnen onderhouden met mensen. Ik vind het bijvoorbeeld nu ook heel moeilijk, omdat ik dit waarschijnlijk ook, als ik dit niet voor mijn werk zou doen, dan zou het misschien anders zijn. Maar als iemand, ik heb bijvoorbeeld hier een heel leuk meisje wonen die Scandinavisch is. Zij is de vriendin van een hele goede vriend van mij. En zij heeft dus een eetstoornis en dat wist ik niet. En ze zei dat laatst tegen mij. Maar ze hoe zeg ik dat? Zij draagt het als een soort van badge of honor. Van, oh ja, ik ben de hele dag in de gym en alleen maar. Dus ze begon op een gegeven moment de hele discussie met mij te houden over, ja, maar ja, wie eet er nou koolhydraten gedurende de week? Dat doe je toch alleen in de weekend? Toen dacht ik, huh? Zeg je dit nou tegen mij? Weet je wel tegen, ja, het klinkt heel erg, maar ik wil erbij zeggen, weet je wel tegen wie je het hebt? Want ik bedoel,
ja, nee, maar
toch?
Ja, ja, als zij weet wie jij bent, dan is het toch ook gewoon raar om te zeggen.
Bizar.
Dat is,
ja, nee.
Nah. Ja, what the heck?
Precies, dat was ook mijn reactie. En toen, nou ja, mijn moeder heeft ook contact met haar, want ja, het is een heel lang verhaal. En ik zei tegen haar van, ik heb er echt moeite mee. Ze zei, ja, ik zelfs, Daan, ik heb er zelfs moeite mee. Want ik hoef echt niet meer met meiden af te spreken die ook nog aan het struggelen zijn met een eetstoornis. Want ik heb zelf als moeder te veel daarin meegemaakt. En ik kan het gewoon niet meer aan. En als iemand zoiets tegen me zegt, mijn moeder bijvoorbeeld is echt zo anti-dieetcultuur. Ik bedoel, ze houdt van gezond eten en ze wordt ouder en ze heeft heel veel kwaaltjes. Dus ze moet wel echt op de gezondheid letten. Maar mijn moeder zal nooit nee zeggen tegen een taartje of een dingetje. Of als iemand echt over een hele preek over dieetcultuur houdt. Nou, dan loopt zij echt gewoon weg. Weet je, mijn moeder heeft echt zoiets van, hell no, not doing this rodeo again. Want ik heb dit met mijn dochter meegemaakt en ze weet alles wat herstel betekent. Dus ik kan dat persoonlijk gewoon niet meer. Ik heb daar een hele duidelijke grens in aangegeven van, oké, ik kan wel een koffietje met je drinken, maar daar houdt het, dat is het ook gewoon, weet je wel. Dus, yeah. Maar goed, dan komen we bij het punt van, oké, zelfisolatie, eenzaamheid, laatbloeier zijn. Laat ik één ding heel erg duidelijk maken. En ik wil hier ook al echt een keer, als jij er ook voor open staat, Bobby, een aflevering over maken. Over intimiteit bijvoorbeeld. In combinatie met herstellen van een eetstoornis. Wat dat betekent. Hoe je daar een laatbloeier in kan zijn. En dat dat ook helemaal niet erg is. Ik ben echt letterlijk pas op mijn 27ste. En ik word dit jaar 32. Dus zo lang geleden is dat echt niet natuurlijk. Kan ik echt zeggen van, oké, toen ben ik pas echt begonnen met leven. Ook het leren omgaan met mannen. Daarom ben ik ook begonnen met daten. Wel wat eerder begonnen hoor. Maar omdat ik ook geen broers of zussen had, wist ik niet eens hoe ik met een man moest converseren. Dat klinkt heel achterlijk. Maar als je zo lang in zo'n kokonnetje hebt geleefd, en je zo lang in een isolatie hebt geleefd. Ik leefde in een quarantaine before it was cool. Het was gewoon een soort van gouden kooi. Dus ik had zoiets van, oké, I need to spread my wings and fly. En ja, op date gaan en nieuwe mensen ontmoeten. En ik heb daarin echt een hele grote tip hier. De tip van de dag. En ik zeg dit altijd tegen al mijn cliënten die ook zeggen, oh ja, maar ik ben zo eenzaam en ik heb geen vrienden. Ik kreeg er toevallig later een berichtje over op Instagram van, well, at least you have friends. Dat klonk ook heel aardig, maar ik begrijp het. Gebruik Bumble BFF. Bumble is eigenlijk een dating app, maar je kan het ook gebruiken voor netwerken of vrienden maken. En ik gebruik het letterlijk in elk land waar ik ook ben. Nou, date ik ook best wel veel, zoals de meeste van jullie weten, maar ik zet hem ook heel vaak. Je kan zeg maar, als je een Bumble-account aanmaakt, je kan, als je dus vrijgezel bent, kan je dus ook de datingfunctie gebruiken. Maar als je al in een relatie zit, kan je ook gewoon puur alleen Bumble BFF gebruiken. Wat dus heel veel van mijn vriendinnen ook doen die in relaties zitten. Die ik dus een keer ook heb ontmoet. En wat er vaak gebeurt, is dat die vriendinnen nemen ook weer nieuwe vriendinnen mee. Of nieuwe vrienden mee. Nou, en op een gegeven moment heb je zo'n leuke groep. En dit is letterlijk mijn redding geweest. Bumble zou me moeten gaan betalen. Want ik ben inmiddels de sales rep voor Bumble. Dit is echt life changing geweest voor mij. Ja.
Dat klinkt wel echt heel goed. Want kijk, ik studeer dan nog, maar het lijkt me altijd wel heel lastig. En het hoor ik ook wel van veel mensen. Gewoon als je niet meer studeert, dan is het eigenlijk zo lastig om nieuwe vrienden te maken.
Ja. Absoluut. Ja, nee, dat is het ook. En zeker, ik ben dan nu ja, in een leeftijdscategorie waarin inderdaad, ik ga niet meer naar de universiteit, we gaan niet meer studeren. Dus ja, hoe ga je dan nieuwe vrienden ontmoeten? Misschien bij een nieuwe sportvereniging, nou, dat kan ik ook niet. Misschien sportschool, kan ik ook niet. Wil ik denk ik ook niet eens. Maar hoe ga je dan nieuwe vrienden maken? En zeker in een nieuw land. Ja, je moet ergens beginnen. En als je echt helemaal... Kijk, ik had geen connecties. Ik had echt letterlijk niemand. Ik had ook... Heel veel mensen hebben natuurlijk collega's waar ze vrienden mee worden. Had ik ook niet, want ik werkte voor mezelf. Dus waar begin je in hemelsnaam? Dus ik heb 5-6 jaar geleden ben ik dus op Bumble BFF gegaan. Ik dacht, joh, weet je, I give it a try. Nou, het is net als gewoon daten. Je weet niet of je een klik gaat te hebben met iemand. Dus ik weet nog heel goed mijn eerste friendship date... was met een Austrian meisje. Oftewel, ze kwam uit Oostenrijk. Hoe zeg je dat nou in het Nederlands?
Oostenrijks,
ja, de Jesus. En er was letterlijk... Het was echt vreselijk. Dat was echt... Er was gewoon geen klik. Dat was er gewoon niet. Zij vond het wel heel gezellig, maar ik dacht echt... Oh god, is dit het? Toen de moed zakte wel een beetje in mijn schoenen. Dat ik dacht van, oh god, nou oké, moet ik dit nog een keer gaan doen? En toen mijn tweede date was dus met Jessica. Nou, en Jessica is dus letterlijk mijn beste vriendin geworden. Wij zijn een soort van zussen. En nou ja, ik ben ook heel goed bevriend geworden met haar. Nou, inmiddels ex-vriend. Hij werkte ook voor mij. En ja, het was gewoon echt fantastisch. We hebben zoveel mooie dingen gedeeld. En toen werd die groep steeds groter en groter. En toen kreeg ik een soort van idee van... joh, weet je wat? Ik ga hier een soort van ding van maken. En ik denk, ik heb zelf eventplanning gestudeerd. Dus ik weet wel hoe ik een event kan organiseren. Dus ik heb letterlijk een soort van groep gecreëerd... waarin op een gegeven moment 60 meiden terechtkwamen. Dat was echt insane. Wow. Ja, dat was veel te veel natuurlijk. Dat is echt... estrogen overdose en overload. Maar toen uiteindelijk werden dat allemaal kleine subgroepjes. En nu zijn we al 5-6 jaar met een groepje van 7. Met allerlei verschillende nationaliteiten. Er zit 1 jongen tussen. Hij is mijn beste vriend. Dus zijn allemaal meiden. Maar we zien hem als de gay best friend. Who's not gay, zeg maar. Dus nee, het is echt... Ik kan het niet genoeg aanraden. En ik heb hier precies hetzelfde gedaan. En ik heb echt... Het kost even wat moeite in het begin. Want ja, het is gewoon wel een investering van je tijd en energie. Want je gaat toch weer nieuwe mensen ontmoeten. Je moet je levensverhaal vertellen. Sociaal zijn voor mij kost altijd wel enigszins energie. Het geeft ook energie, maar het kost ook deels energie. Maar mocht je zoiets hebben van, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb geen collega's. Of ik zit nu momenteel in een periode van mijn leven waarin ik echt niemand tegenkom. Geef het een kans. Weet je, het is gratis. Je verliest niks. Yeah, you have nothing to lose. Je gaat een koffietje doen of een drankje. Maakt niet uit. Nou, als het niet leuk is, is het niet leuk. Als het wel leuk is, is het wel leuk. Punt. Ja.
Ja, ik denk dat dat echt een hele goeie is.
Ja.
Ik denk ook... Het is zeker tijdens herstel is het sluiten van nieuwe vriendschappen ook zo'n mooie manier om een soort van weer een nieuwe identiteit te ontwikkelen buiten je eetstoornis om. Want je kan heel vaak in je eetstoornis, ga je jezelf natuurlijk ontzettend identificeren met je eetstoornis. Of ja, niet altijd, maar veel mensen doen dat. En dan je relaties gaan er op een gegeven moment ook om draaien. En als je dan nieuwe mensen ontmoet, dan geef je jezelf eigenlijk een kans om weer te herontdekken wie je bent buiten die eetstoornis om. En om daar ook op verder te bouwen.
Ja, nou, dit is letterlijk wat je nu zegt. Dat is het wat ik bedoel dus. Want toen ik al die nieuwe mensen ontmoette... want ik had natuurlijk ook wat vriendinnetjes uit al die klinieken. Want ja, hè, dat zie je ook vaak. En ik merkte gewoon dat we elkaar... Het ging alleen maar over die eetstoornis en... Soms wel over andere dingen, maar ik weet niet. Het gevoel zat er gewoon bij mij niet meer. Want als je eenmaal hersteld bent, zoals destijds mijn vriendin van mij afscheid had genomen, omdat zij hersteld was en ze had zoiets van, ja, daar komt aan weer met het verhaal van die kliniek en die kliniek. Ik begrijp dat je zoiets hebt van, weet je, het zijn wel andere dingen in het leven. En toen ik dus al die nieuwe vrienden ontmoette, toen ik werd zo geïnspireerd door wie ze waren, wat ze deden, waar ze voor gingen, hun dromen, hun doelen. Ook relaties, mannen, ik bedoel, seks, daten, dat soort dingen. Ik had er allemaal geen ervaring mee, dus ik was daar ook echt een laadbloeier in. Wat helemaal oké is trouwens, hè? Just for the record. Ik dacht altijd, ik ben de enige, maar ik krijg zo vaak ook van cliënten en van mensen op Instagram te horen van, oh, ik ben blij dat ik niet de enige ben. Ik heb ooit een keer een verhaal gedeeld op Instagram over mijn vaginisme verhaal, dat ik dus gemisdiagnosticeerd ben, maar dat het dus, dat ik echt een laadbloeier was. Achteraf gezien denk ik dat ik, nou, dat ik wel dankbaar daarvoor mag zijn, want Ik heb alleen maar goede ervaringen gehad. En ik denk als je heel jong bent en begint met intiem zijn met de opposite sex of met de same sex, dat het best wel tricky kan zijn soms. Zeker de verhalen die ik althans hoor. Maar goed, ik heb dat hele stuk overgeslagen en ik zou het niet eens terug willen, denk ik. Maar wat ik eigenlijk wil meegeven is dat het is oké om een laat bloeier te zijn. Ik zeg altijd, you're never too old to rewrite your own script. Dus of je nou 20 bent, 30, 40, maakt niet uit. Je kan op elk stadium van je leven denken, weet je wat? Ik ga het gewoon anders aanpakken dit keer. Ik wil dit en dit bereiken en ik ga dat gewoon doen. En ik ga er alles aan doen om dat te bereiken. En of dat nou betekent nieuwe vriendschappen maken of creëren, of op een date gaan, of een reisje, of een tripje maken in je uppie, of met een vriend of een vriendin. Wat het dan ook is, dat is uiteindelijk ook self-development, hè? Zeker. Die hele ontwikkeling die je moet maken, ja. Ja,
ja, en als ik nog aan toe mag voegen, ik zei het ook van dat het mooi is als je nieuwe vrienden maakt, dat je dan ook jezelf kan ontwikkelen buiten je eetstoornis om. En dat betekent natuurlijk niet hè, dat je je eetstoornis helemaal verborgen moet houden voor die nieuwe vriend of vriendin. Dat is ook een onderdeel van jou. En om eenzaamheid tegen te gaan, is het ook belangrijk dat je eerlijk bent. Maar het is wel altijd, denk ik, belangrijk dat vriendschappen en relaties nooit alleen maar om de eetstoornis gaan draaien. Of om de eetstoornis en de ander. Maar dat je ook echt een ruimte creëert voor het andere stukje van jou buiten die eetstoornis om. Die naast die eetstoornis bestaat.
Klopt. Ja. Ja, helemaal eens. Ja. Ja, nee, dat is zeker zo. En ik denk ook, we zijn deze podcast begonnen ook om jullie allemaal te laten weten dat mocht je hierin herkennen, dat je niet alleen bent. Want ik dacht echt, ik weet niet of dit too TMI is, maar naar mijn idee niet. Als ik ga ook een Engelse podcast beginnen en joh, dat nou be prepared, dat wordt wat, want ik ben een flap uit. Maar ik was maag tot mijn 27e. Ik weet nog steeds niet of het 6 of 27 was, ik vergeet het steeds. Maar dat hoor je niet zo vaak. En ja, weet je, ik hoor dit echt vaak van cliënten ook. Dat ik denk van, lieve schat, ik begrijp het. Want laten we heel eerlijk zijn, hoe vaak lees je dit of hoor je dit? Niet vaak. Omdat mensen zich ervoor schamen. En ik heb me er zelf ook heel lang voor geschaamd. En nu sinds ik het echt een soort van own, dat ik denk van nee, dit is gewoon mijn levensverhaal en ik heb er niks aan kunnen doen. Ik werd ziek, er waren hele rare omstandigheden, ik heb een misdiagnose gehad, bladibladibla. Maar al zou dat niet zo zijn bij jou en je hebt zoiets van, ik heb van alles meegemaakt waardoor ik me dus niet durf open te stellen voor dat soort dingen. Je hebt alle tijd van de wereld, laat niemand je daarin rushen of weet je, probeer die druk niet te voelen, want iedereen heeft zijn eigen tempo. Ja, dat wilde ik nog even als laatste meegeven, want dat is ook wel, denk ik, een hele belangrijke.
Zeker.
Ja. Ja, en dus de Bumble BFF, jongens, ik zou echt als een malle dat account gaan aanmaken. En nogmaals, al vind je het leuk om te gaan swipen en een beetje te kletsen met iemand. Het is alleen al een leuk tijdsverdrijf als je zoiets hebt van, oké, ik zei toevallig heel lang geleden tegen iemand van, oké, die persoon deelde heel erg met anxiety. Toen zei ik ook van, wat zijn de dingen die je helpt om, hè, om het zeg maar wat minder heftig te laten voelen. En toen zei ze van, ja, klinkt heel cliché, maar gewoon een beetje op mijn telefoon zitten kloten. Ik zei, ja, nou ja, dan doe je dat toch lekker. En toen raadde ik er dus ook aan om op BFF te gaan. En zij heeft toevallig ook haar beste vriendin ontmoet inmiddels. Het is alweer twee jaar terug. Maar ja, weet je, er kunnen hele mooie verhalen uitkomen. En ja, baat het niet, dan schaadt het niet, zeg ik altijd. Ja, ja.
Zeker, mee eens.
Oké. Nou ja, ik zit te denken, ja, eenzaamheid is natuurlijk een heel groot ding in herstel in het algemeen. Weet gewoon dat je niet alleen bent. Ga ook kijken of je eventueel in een Facebookgroep kan zitten, in een community, cursussen kan meedoen. En nou ja, er zijn zoveel manieren om in contact te komen met anderen. Via Instagram natuurlijk ook. Ja, maar goed, Bumble BFF voor mij blijft gewoon nummer 1. Isolatie tijdens herstel. Probeer ook wel echt open te zijn naar je vrienden en het uit te leggen. Maar nogmaals, heel veel mensen verliezen gewoon mensen om zich heen. Dus dat is wel gewoon, blijft een feit. Dus nou, dat eigenlijk over isolatie, nieuwe vrienden maken, eenzaamheid, laatbloeier zijn. Ik denk dat ik nog een keer een aparte podcast op mijn eigen Engelse podcast, een keer echt over mijn dateleven, want dan wordt het een heel eenzijdig verhaal. Want ja, dat is gewoon een heel verhaal. Dat ik het daar nog over ga hebben, dus nou ja, to be continued. Maar ik denk dat we het hier wel hebben beantwoord, zeg maar. Nou, het is niet eens beantwoord. Hoe zeg je dat?
Besproken.
Besproken, dat was het woord. Ja, ja. Ja, oké, nou top. Ik wilde nog één klein dingetje vermelden. En dat is dat ik aankomende woensdag ga ik wel iets delen op mijn Instagram. En dat is eigenlijk, als je dit hoort, dan heb ik het al gedeeld. Dat gaat er eigenlijk over dat ik een recovery bootcamp ga lanceren. Dat houdt eigenlijk in dat ik 2 mensen ga aannemen. That's it. Het gaat super exclusief zijn. Ik kan het allemaal op mijn website teruglezen. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik mensen van echt quasi herstel naar volledig herstel wil brengen. En dat gaat natuurlijk niet een maand lukken, maar het gaat er wel om dat we binnen die maand er alles aan gaan doen om echt die pleister eraf te trekken in plaats van het heel langzaam te doen. Dus weet dat dat speelt. Dus mocht je interesse hebben, ga dan even naar mijn Instagram. Dan kan je daar even het een en ander over lezen. Mocht je ook vragen hebben, vooral schroom niet om het een DM te sturen of wat dan ook. Dat wilde ik nog even als een huishoudelijk taakje delen. Had jij nog wat toe te voegen over het hele onderwerp aan zich? Want anders gaan we over naar de luisteraarsvraag.
Ik denk dat we over kunnen naar de luisteraarsvraag.
Oké, top. Nou, wij kregen de vraag een paar keer van wat vinden jullie van mensen / therapeuten, maar ook gewoon van mensen in het algemeen die dus niet zoveel van eetstoornissen afweten, die pretenderen dat volledig herstel niet mogelijk is en dat het altijd een ding zal blijven. En hebben jullie daar destijds naar geluisterd, naar gehandeld en wat is jullie visie daar nu over? Nou, Bobby, ik zou zeggen, wat is jouw mening hierover?
Nou, in één woord, ik vind het echt hondsirritant.
Ja.
Mensen die niks over eetstoornissen weten en die dan zeggen, dan denk ik echt, oh, zeg maar gewoon niks als je er niet zoveel over weet. Therapeuten die zeggen dat het niet kan, denk ik, je zou het toch beter moeten weten, want het is zo contraproductief. Mm-hmm. En ja, heb ik er naar geluisterd? Absoluut. Ik dacht altijd, ja, als het toch niet weggaat, dan ga ik wat. Dan ga ik een soort van herstellen, waardoor ik wel meer ga eten, maar dezelfde schuldgevoelens en gedachten blijven hebben. En me uiteindelijk netto nog slechter voel dan als ik in mijn eetstoornis blijf. Dat was zeg maar mijn eetstoornis logica. Ik kan nu inzien dat het niet helemaal klopt, maar zo dacht ik. Ja, dus ik heb het echt gebruikt als een reden om niet te gaan herstellen. En hoe ik er nu over denk, blijft het altijd een ding. Ja, op een bepaalde manier, omdat ik er gewoon gevoelig voor ben. Ik moet altijd op blijven letten dat ik niet in een energietekort kom, waardoor er eetstoornisgedachten worden getriggerd. Of dat ik handelingen ga doen die uiteindelijk obsessief worden of rigide, omdat ik weet dat het een trigger is. Maar denk ik dat ik er altijd last van ga hebben? Nee, ik denk dat ik er alleen last van ga hebben als ik niet oplet. Op momenten dat ik veel stress heb bijvoorbeeld, of dat er iets gebeurt. Op momenten die zeg maar een trigger zouden kunnen veroorzaken. Maar je hoeft er niet altijd meer mee bezig te zijn, denk ik.
Ja. Nou, Jezus, wat een goede uitleg. Er valt niks meer voor mij aan te vullen. Nee, exact. Dit is het gewoon. Ik bedoel, kijk, dat een vreemde, een persoon die er al de ballen verstand van heeft, dat zegt, begrijp ik heel goed. Omdat er zijn helaas inderdaad mensen die zij kennen. En nogmaals, dat voorbeeld wat ik helemaal in het begin van de podcast benoemde, van dat meisje die hier dus in Frankrijk woont, die Scandinavische, die echt als een soort van badge of honor draagt. En die zegt, ja, ik heb een eetstoornis, maar ja, hè, het zal altijd een ding blijven. En toen dacht ik, ja, haar familieleden, die zullen uiteraard denken, het zal altijd een ding blijven bij iedereen. Dus zij versterkt, hè, she's reinforcing that sentiment. En dus, ja, het is gewoon helaas, er lopen veel mensen rond die heel erg in ontkenning zijn ten eerste. En ten tweede denken, ja, maar ja, Pietje Puk doet dit toch ook. Alleen, hè, dan denken ze niet aan die genetische predispositie dat het bij ons doorslaat. En dat we niet ontspannen zonder stress bepaalde dingen weer kunnen eten of bepaalde dingen kunnen doen zonder, nou ja, volledig in de paniek te schieten. Maar goed, ja, ik vind het met name het moeilijkst dat ik heb inderdaad, wat jij zegt, ik heb er ook naar geluisterd. Absoluut. Omdat, ik weet nog heel goed, ik wilde de kliniek niet met naam en toename benoemen, maar het was wel een kliniek met ervaringsdeskundigen en met therapeuten. Nou, dan kan je denk ik wel invullen wie wat het is. Maar goed, hè. En daar werd echt meermaals gezegd, het zal altijd bij je blijven. Het zal altijd een ding blijven. En ik denk dat als iemand tegen mij had gezegd, luister, het is je zwakke plek, want het is een predispositie. Dus je moet het zo zien dat als jij weer gaat diëten of extreem gaat sporten of in dat calorische / energietekort terechtkomt, ja, dan gaan die, hè, worden die neural pathways, die verbindingen in jouw brein, die oude verbindingen, die worden weer wakker gemaakt. En dan kan je dus weer terugvallen in oude gedragingen. Als iemand het op die manier had uitgelegd, ja, dan had ik het begrepen. Maar dat werd niet gezegd. Het werd letterlijk gezegd, het zal altijd een ding blijven. Dus ik dacht, ja, hallo, ik lijk wel gek. Waarom zou ik überhaupt gaan herstellen als het altijd een ding blijft? Als ik altijd met deze stress voor de rest van mijn leven moet gaan leven, dan was mijn eetstoornislogica dus ook van, nou ja, dan maar beter dun en ongelukkig. Want ja, beter dan dik en ongelukkig. Dat klinkt heel hard, maar dat was wel mijn eetstoornisgedachte.
Precies.
Dus ja, toch? En dat is helaas wat, nou, ik denk heel veel mensen denken. En wij zijn hier om te zeggen, dat is niet het geval. Het is niet de waarheid. En het is heel zonde dat het nog steeds heel erg in de gezondheidszorg, ja, gewoon wordt gepretendeerd. Ik bedoel, mijn huisarts zei letterlijk nog een paar maanden geleden van, ja, het zal nooit echt overgaan, hè? Ik zei, sorry? Ik zei, hoe zou ik dan andere mensen kunnen helpen? Dat is toch van God los? Het zou hetzelfde zijn dat als iemand in de AA zit en wordt gesponsord door iemand die nog steeds af en toe gewoon behoorlijk drinkt. Dat kan toch niet?
Nee, exact.
Het is gewoon stoppen of niet. En ja, nou, in ieder geval dus, ja, wat vinden we ervan? Nou, we vinden er heel veel van. Dat kan je wel aan ons horen. En volledig herstel is absoluut mogelijk. Alleen het kost wel veel determination en commitment en consistentie en all the things. En het is niet een ding waarvan je op een dag wakker wordt en denkt, oh, het is weg. En dat is ook wat ik heel vaak hoor van mensen die zeggen, ik hoop zo erg dat het gewoon op een dag, weet je wel, minder wordt. Ik zeg, ja, dat wordt het ook als je er iets voor doet. Maar het wordt er niet minder op of minder door als je achterover gaat leunen en gewoon er niks aan doet. Dus als jij echt actief met herstel bezig bent en weet van oké, ik kan nooit meer voor de rest van mijn leven een sappenkuur gaan doen of een of ander random dieet. Ik ga ervoor zorgen dat ik nooit meer dingen uit mijn leven ga schrappen. Ik ga eten niet meer op een voetstuk plaatsen. Ik ga mijn morale waarde aan voeden loskoppelen. Want ik wil gewoon een neutrale blik hebben over voeding. Ik wil een neutrale blik hebben over mijn eigen lijf. Ja, weet je, dat is uiteindelijk wat herstel is, hè?
Precies.
Ja.
Maar je moet het wel zelf doen. En inderdaad wat je zegt, het zal altijd een ding blijven als je er niet voor inzet om te zorgen dat het niet altijd een ding zal blijven.
Klopt. Ja, precies dat. Ja, dus ik hoop echt dat het inmiddels, ik bedoel, ik zit al heel lang niet meer in de GGZ uiteraard, maar ik hoop dat er iets aan het veranderen is. Dat mogen jullie ook ons als feedback teruggeven, dus vergeet niet ons een DM te sturen of wat dan ook. Of dat het nog steeds heel erg speelt. Of jij momenteel dit een paar keer te horen hebt gekregen. Want als dat wel zo zou zijn, dan zijn wij hier om jou te beloven dat het echt bestaat, volledig herstel. En dat het prachtig is en dat het wel hard werk is. En dat het tijd kost. Want ik denk dat heel veel mensen altijd hopen, oh, het is een paar maandjes knallen en dan ben ik er.
Ja, helaas.
Dat is het gewoon niet. Maar je kan binnen een paar maanden wel al heel veel bereiken. Hè? Dus vergeet dat niet. Het is niet dat je nog steeds dan met heel veel ellende hoeft te zitten. Je kan al heel, heel veel verder zijn. Oké, nou, ik denk dat we hem ook bij deze wel hebben beantwoord, hè?
Ik denk het ook.
Oké, super. Nou, dit is weer een beetje een andere invalshoek dan echt puur alleen maar over voeding te hebben, maar gewoon voor het leven in het algemeen, want dat hoort er ook bij. Mochten jullie nog meer vragen hebben hierover, stuur ons een DM op therecoveryclub.podcast.
We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei doeg!